Analyzing now. Stand clear.
Alright, welkom allemaal, trouwe luisteraars, bij wederom een nieuwe episode van onze Spoedcast. Vandaag verwelkomen we hier bij ons in de studio een gastspreker en collega ook van het SOL, dokter Sven van Poeken.
Hallo.
Hey, we hebben jou hier natuurlijk met een goede reden uitgenodigd. Sven, jij bent anesthesist en urgentist, maar ook specifiek een expert op vlak van hyperbare zuurstof en ook ja, daarmee ook CO-intoxicaties.
Wel, laat mij stellen dat ik een bijzonder interesse heb opgebouwd voor hyperbare zuurstof, omdat ik het zo bijzonder vond dat een vanzelfsprekende molecule zoals zuurstof tot een medicijn kan worden wanneer ze wordt toegediend onder hyperbare omstandigheden.
Mm-hmm, ja. Ja, en we hadden het op voorhand eigenlijk zo wat aangekondigd en mijn intentie was eigenlijk eerst om één aflevering te doen over een casus met CO en cyanide-intox, maar goed, allee, deze onderwerpen die zijn zo interessant en uitgebreid dat op een twintigtal minuten dat we die beide echt niet kunnen doen. Dus ik heb het gewoon opgesplitst en daarmee dat we hier nu dus een expert op vlak van CO-intoxicatie hebben uitgenodigd. En ik zou het liever gewoon nu vandaag over de CO-intoxicaties hebben. En nadien gaan we het dan over cyanide-intoxicatie in een andere aflevering hebben.
Oké. Okay.
Ja, zoals altijd onze gewoonte eigenlijk, starten we ook ditmaal natuurlijk met een casus. Een 54-jarige dame wordt door een vriendin verward aangetroffen in haar huis, waarop ze de hulpdiensten verwittigde. Ze zou ook kort het bewustzijn verloren hebben. Ambulance komt ter plaatse en meet een hartslag van 120 per minuut, een bloeddruk 90 over 55 en een goede saturatie, 100%, geen koorts. Bij aankomst op de spoed zijn haar parameters quasi dezelfde eigenlijk en haar eerste bloedgas toont een pH van 7,32, een pCO2 van 33 en een PO2 van 75, met een lactaat van 4,5. Ja, aangezien je eigenlijk toch wel al een donkerbruin vermoeden had, wordt ook het CO bepaald. Dus we geven het al direct mee hier. En die toont op het bloedgas een carboxyhemoglobine van 20%. Ja, wat zou hier nu eigenlijk de oorzaak kunnen zijn van die blootstelling aan CO?
Wel, CO ontstaat bij onvolledige verbranding. Bij een volledige verbranding, dus als er voldoende zuurstofaanvoer is, wordt CO2 gevormd. Hier, in deze situatie, wordt CO gevormd door een onvoldoende zuurstoftoevoer. Het gaat hier in het bijzonder om situaties waarbij onvoldoende verluchting of afvoer aanwezig zijn. En we zien dat heel courant bij het gebruik van bijverwarmers, gaskachels en generatoren. Vooral in kleine ruimtes.
Ja. Inderdaad. En dan ja, natuurlijk ook wat we soms zien is ja, bij een meer voor de hand liggend verhaal, zoals een huizenbrand. En hier kunnen natuurlijk ja, beide toxische gassen, dus naast CO, ook cyanide gevormd worden. Maar nog eens, die laatste, daar komen we dus op terug in de volgende aflevering.
En als aanvulling ook nog, methyleenchloride niet vergeten, wat een verfverdunner is, die in het lichaam wordt omgezet naar CO, maar zeer langdurig. Dus zelfs tot uren nadat de patiënt niet meer blootgesteld is aan de dampen van deze stof.
Ja, en inderdaad. En dat is altijd zo een duidelijk verhaal is daarvan. Dat is zeker een indicatie ook voor HBO. Maar goed, daar komen we zeker later op terug. Wat ik ook nog even wou meegeven, is die CO dat vrijkomt bij die onvolledige verbranding, waar dat we heel realistisch in moeten zijn, is dat die ook door muren kunnen, vooral dan poreuze structuren eigenlijk, bijvoorbeeld gyprokwanden, maar dus eigenlijk quasi alle binnenmuren in een huis kunnen potentieel CO doorlaten. Dus hou daar rekening mee dat bijvoorbeeld met een casus van, laten we zeggen, een wagen dat is blijven draaien in een garage op de, ja, in de kelder of op de gelijkvloers, dat zelfs de verdieping daarboven of de ruimtes daarnaast, dat dus ook daar mensen een CO-vergiftiging kunnen krijgen.
CO is een geurloos, kleurloos en smaakloos gas die inderdaad heel gemakkelijk diffundeert in een woning of een andere ruimte. En het belang van dit toxisch gas kunnen we niet onderschatten. Zo is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten CO-vergiftiging de op één na meest voorkomende en wereldwijd vermoedelijk de meest voorkomende doodsoorzaak als het gaat over intoxicaties. In de praktijk zal dus niet enkel oma in de zetel op de benedenverdieping geïntoxiceerd zijn, maar mogelijk ook alle inwoners van het huis.
Ja. En ja, dat is dus inderdaad ook al ja, meermaals spijtig genoeg in het nieuws geweest de laatste maanden. Als mensen inderdaad foute ja, middelen gebruiken om hun huis te verwarmen, bijvoorbeeld.
Wel, we zien tijdens de winter uiteraard dikwijls patiënten, maar ook de seizoenswisselingen, wanneer mensen de verwarming opnieuw dienen op te starten en waarbij mogelijk de verluchting of de schouw, de uitlaat, onvoldoende gereinigd is. De combinatie van die twee zaken geeft een verhoogde kans op een CO-intoxicatie. Ook moeilijk is het extra, omdat deze periodes ook gekenmerkt worden door mensen die een gripaal syndroom hebben. En het is juist een gripaal syndroom. Dus onduidelijke presentaties met wat misselijkheid en dergelijke, die in deze seizoenen ook gemakkelijk kunnen voorkomen.
Ja, ja. Inderdaad, zeker ook een hint, zoals we net ook al zeiden, het hele huis. Dus als je een hele familie binnenkrijgt die ineens plots allemaal tezamen precies influenza hebben, ja, allemaal zo wat vage klachten, denk dan ook zeker inderdaad aan een CO-intoxicatie.
Ja, dat klopt. Dat is het probleem. Vaak zeer aspecifieke klachten, niet meteen duidelijk verhaal van blootstelling. Dikwijls gaat het ook over jonge gezinnen met een nieuw huis, maar misschien waarbij de verwarming onvoldoende is gerenoveerd. En klachten die dikwijls als gripaal worden benoemd.
Ja, ja, want inderdaad, het begint eigenlijk heel vaak bij subtielere blootstellingen, laten we het zo noemen dan. Met hoofdpijn, wat nausea, misschien wel braken ook. Ja, echt subtiele symptomen en heel specifieke.
Ja, bij ernstige gevallen gaan de meest zuurstofgevoelige organen, met name het centraal zenuwstelsel en het hart, klachten genereren. En dat kan zijn tachycardie, tachypnee, hypertensie, maar ook hypotensie. En natuurlijk ook neurologische klachten van verwardheid en zelfs focale uitval, stuipen en coma. Tussen haakjes wordt in deze context ook als zuurstofgevoelig orgaan beschouwd de foetus bij de zwangere patiënten.
Ja, terecht, dat we dat inderdaad al even vermelden. Ja, en dan bijvoorbeeld zo dat komt misschien wel eens op examens of zo terug van die kersrode huid of mucosa. Ja, dat is eigenlijk toch wel een relatief zeldzame zaak dat je gaat zien, dan is eigenlijk echt eerder premorbide of zelfs op autopsie dat ze zo'n zaken vaststellen. Goed, ja, concreet, de problemen eigenlijk dat CO gaat veroorzaken, zoals iedereen wel weet, is het zuurstoftransport een probleem. Hè. De affiniteit van CO aan hemoglobine is eigenlijk 200 maal sterker dan voor zuurstof.
Dit wil dus eigenlijk ook zeggen dat wanneer wij weer zuurstof aan hemoglobine willen laten binnen, dat we een extra krachten nodig hebben of een extra hoeveelheid zuurstof om de CO van het hemoglobine los te weken. Mm-hmm. Maar hiermee is het verhaal natuurlijk nog niet af. De binding van CO aan hemoglobine is eigenlijk nog maar een klein deeltje of voor een klein deel verantwoordelijk voor de toxiciteit van koolstofmonoxide. Want CO bindt ook aan het myoglobine. En als er voldoende CO is geïnhaleerd, dan kan dit tot hartfalen leiden. Een minder bekende mechanisme is het verstoren van de oxidatieve fosforilatie en dus een rechtstreekse inhibitie van de mitochondrale werking. En dan nog een ander mechanisme is het echt een histotoxisch effect, omdat het werkt op lipidperoxidase in het centraal zenuwstelsel, wat vaak problemen geeft op lange termijn. De toxiciteit op celniveau is vele malen belangrijker dan deze die veroorzaakt wordt door de binding van CO aan hemoglobine. En dit is mogelijk wat informatie die niet zo duidelijk uit de schoolboeken wordt weergegeven of naar buiten komt.
Ja, klopt. Want ik moet ook zelf eerlijk zeggen, als wij er vroeger dan in de boeken over lazen, ging het heel vaak over echt over dat zuurstoftransport. Maar het is toch een heel pak complexer als dat eigenlijk. Ja, goed, zoals al aangehaald natuurlijk, die symptomatologie is wel echt heel specifiek. Wat kan ons verder helpen in de diagnose?
Wel, laten we beginnen bij de parameters. Wat meestal eigenlijk opvalt, is dat de patiënt hypoxisch lijkt. Ik heb daarnet eigenlijk al aangegeven dat er meerdere redenen zijn voor hypoxie. Er kan een hypoxie zijn door het feit dat CO aan HB bindt, door het feit dat er een cardiogeen een cardiaal falen is, door het feit dat er een cytotoxisch effect is. Dus we zien een hypoxische patiënt. Anderzijds zien we een normale saturatie, zoals in deze casus beschreven is.
Ja, inderdaad. Want dat was eigenlijk al een beetje een hint bij onze casus, dat die dame een perfecte saturatie heeft, maar wel een PO2 van 75. En als je zo'n discrepantie ziet, nog eens met een saturatie in de buurt van 100%, met een bloedgas waarbij dat de PaO2 echt wel lager is, dan moeten we inderdaad ook aan een CO-intox denken. Als het niet van neus is natuurlijk, als het geen gemist staal is.
Inderdaad. En interessant is de niet-invasieve meting. Mm-hmm. Dus differentiatie door middel van een aangepaste saturatiemeter. Wel, het is zo dat de resultaten variëren van studie tot studie met soms bedenkelijke correlatie met biochemisch gemeten CO-gehalte.
Ja, dus inderdaad wel een interessant adjunct, maar aan de andere kant echt voor diagnose zelf toch niet altijd even betrouwbaar. En de ASAP, dus de American College of Emergency Physicians, raadt het ook niet aan voor de diagnostiek, maar wel voor screening. Dus bij lage verdenking kan het wel interessant zijn. En vooral natuurlijk, waar dat heel interessant kan zijn, is prehospitaal. Omdat je daar natuurlijk je carboxyhemoglobine niet biochemisch kunt meten. Prehospitaal biedt dat dan toch wel wat mogelijkheden om een vermoeden van een CO-intoxie potentieel ook al te bevestigen.
Ja, prehospitaal moeten we ons baseren op de CO-metertjes die meestal aan de monitoring hangt van brandweer of ja, ambulanciers. Dus niet te vergeten om daar ook naar te vragen wanneer er een patiënt is met dergelijke klachten. En eigenlijk bij elke patiënt met een verminderd bewustzijn die thuis wordt opgepikt.
Ja, ja. Dat kan inderdaad dan ook wel allemaal helpen, die meting in de omgeving. En eventueel die aangepaste saturatiemeters. Maar de concrete bevestiging van je diagnose gebeurt natuurlijk door co-oximetrie. Wat dus eigenlijk een meting van het oxyhemoglobine en het carboxyhemoglobine inhoudt, eventueel zelfs het methemoglobine. Wij hebben deze point-of-care-test op de spoed, maar moeten die het wel specifiek aanvragen. Dat komt niet standaard bij elk bloedgasje dat we aanvragen. En in andere centra kan het bijvoorbeeld ook wel zijn dat je dat staal naar het labo moet opsturen, dus let daar ook op.
En nog iets wat zo'n beetje een oud zeer is en in de boeken is meegeslopen, is het feit dat er eigenlijk geen arterieel bloedgas nodig is, maar een veneuze bloedstaalname is eigenlijk voldoende en die kan dan gewoon in de bloedgasanalyse ingezet worden. Dit is dikwijls handig, niet voor je eerste diagnose, maar mogelijk voor opvolging, alhoewel het niet onbelangrijk is om u niet enkel en alleen op die COHB te laten baseren. En u meer te richten eigenlijk op de symptomen die de patiënt heeft om eigenlijk van genezing of van verbetering te spreken.
Ja, oké. Als we dan inderdaad over die meting hebben, concreet onze diagnose eigenlijk kunnen stellen met een carboxyhemoglobine-meting, dus een percentage, even al meegeven. Dus normaal gezien bij gezonde mensen, zoals jij en ik, neem ik aan. Ik ging ervan uit dat je niet rookte.
Nee.
Dan is eigenlijk je percentage om en bij de 1-2%. Het kan soms ook wel door omgevingsfactoren heel lichtjes hoger zijn als het gaat over echt verstedelijkte gebieden met wat meer luchtvervuiling bijvoorbeeld. Maar dat verschilt wel natuurlijk ook bij meting bij rokers. Kan dat echt vlot richting de 5 of zelfs 10% gaan bij serieuze kettingrokers.
Ja, en zelfs soms nog hoger, hè, tot 15%. En wij hebben 1-2%. Het is niet alleen omdat we in een stedelijke omgeving wonen, maar CO wordt ook geproduceerd in ons lichaam. Dus samengevat eigenlijk, je moet deze cijfers altijd met wat omzichtigheid interpreteren. Bij onze casus bijvoorbeeld duidelijk een verhaal van CO, maar ter plaatse was de waarde mogelijk veel hoger. En zeker is het van belang wanneer de patiënt op weg naar het ziekenhuis zuurstof werd gegeven en eigenlijk dus een deel van de CO uitgewassen werd, zijnde de CO gebonden aan het hemoglobine, daarom niet de cellulaire CO, of wanneer een patiënt van een ander ziekenhuis wordt doorverwezen en daar ook al zuurstof heeft gekregen en misschien zelfs al uren verwijderd is van zijn laatste exposure aan koolstofmonoxide.
Ja, dat is inderdaad echt ongelooflijk belangrijk wat je daar zegt. Want inderdaad, als er die therapie al werd ingesteld, dat zuurstof, dan gaat hij inderdaad vertekende waarde krijgen, zogezegd. En soms kan het wel even duren voordat de patiënt bij je op de spoed aankomt. Nu, daarnaast ook, de duur van de blootstelling is ook wel van belang. Maar het is uiteindelijk echt, zoals Sven ook net al aangaf, het is echt die symptomatologie dat eigenlijk een doorslaggevende factor is in uw beslissing tot meer gespecialiseerde behandelingen. Daar komen we direct nog even op terug.
Ja, zo zijn er jaren geleden in de Verenigde Staten veel studies gedaan rond de invloed van de verstedelijking en de invloed van het roken op, in het kader dan van CO-vergiftiging op het lichaam. En dan zien we dat de CO-hoeveelheid in de cellen mogelijk dus voor belangrijke klachten, meer belangrijke klachten geeft. Bij mensen die bijvoorbeeld in een huisbrand zitten, kunnen snel eventjes een piek hebben in COHB zonder dat er echt een cellulaire toxiciteit is. Bij mensen die langdurig zijn blootgesteld aan CO in lagere hoeveelheden, kunnen ernstige cellulaire toxiciteit hebben met alle gevolgen van dien.
Ja. Ja, concreet inderdaad. Dus allee, stel dat je een gehalte meet van 40-50%. Oké, diagnose is ongelooflijk duidelijk. Dat is een ernstige blootstelling. Maar vergis je gewoon echt niet, want zelfs bij iemand met 10-15% is het goed mogelijk dat dat één voorheen hoger was. Of zoals bij onze casus bijvoorbeeld 20%. Maar vooral ook die langere blootstelling kan hier ook echt voor een stuk wel bijdragen aan het feit dat er ernstigere symptomen kunnen optreden bij iemand waarbij dat je een meting doet van 20%. Ten opzichte van iemand dat bijvoorbeeld metingen van 40%.
Dus ja, ook hier is belangrijk het verhaal van ter plaatse. Sinds hoe lang heeft u die klachten? Was u alleen of was u samen met een gezin in het huis? Wie is er binnen en buiten geweest? En vroeger baseerde men zich eigenlijk alleen op die COHB-gehaltes om bepaalde beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld het starten van hyperbare zuurstoftherapie. Maar het is vooral de anamnese en het klinisch onderzoek die veel belangrijker is nu en in de beslissing wordt meegenomen. En zo werd bijvoorbeeld in een case series van een 163-tal patiënten met een CO-vergiftiging, heeft men vastgesteld dat 30% van hen geen noemenswaardige stijging van het CO hadden.
Ja, 30%, dat is echt een enorm aantal. Hè. Dus alleen nogmaals, we kunnen het echt niet genoeg benadrukken. Het is echt niet alleen dat cijfertje dat het er uit de machine gaat komen. Dat zal aangeven hoe ziek dat uw patiënt is en vooral hoe dat je ook verder gaat moeten behandelen. En nog eens, we gaan daar direct op terugkomen bij de behandeling. Maar eerst nog even wat verder over de diagnostiek. We hadden het reeds over de problemen met oxidatieve fosforylatie. Dan denk ik natuurlijk ook weer aan lactaatstijging.
Inderdaad, lactaat kan zeker stijgen. Dus denk eraan bij een high anion gap metabolacidose, maar uiteraard zeer aspecifiek. Bij hoog lactaat zeker ook aan cyanide denken, bij rookinhalatie.
Ja, oké. En dus daarover nogmaals, daar gaan we op terugkomen in onze volgende aflevering, of toch een van onze volgende afleveringen. Ja, verder biochemisch, naast het carboxymoglobinegehalte, denk ik dat het ook belangrijk is om zeker troponines en CK te controleren. Ook verder biochemie, bij een ingedaald bewustzijn en eventueel ook DED-intoxicaties. Spiegel van paracetamol, salicylaten, urinetoxico. Aanvragen. Is er nog iets anders dat ons kan helpen in die diagnostiek?
Maar ik denk dat alles is natuurlijk een beetje bepaald door de context. Als iemand in de garage zijn wagen heeft aangestoken en zichzelf zo tracht het suïcide te plegen en een CO-intoxicatie oploopt, dan is het meten van andere producten van belang in het kader van een intentionele intoxicatie. Wij nemen ook bij deze patiënten een Eriksthorax en men heeft gezien dat een Eriksthorax die eigenlijk een abnormaal is, bij ouderen vooral door longödeem veroorzaakt wordt. Oudere mensen hebben een minder grote reserve aan hartcapaciteit, waardoor ze bij de minste anemie, hypoxie, longödeem kunnen ontwikkelen. Bij jonge mensen zien we een gewijzigde Eriksthorax vooral wanneer ze geaspireerd hebben. Een CT wordt genomen, dikwijls ook omdat we mogelijk nog geen diagnostiek hadden, maar de tekenen van CO-intoxicatie op de hersenen zien we eigenlijk pas later ontstaan. En dat is dan vooral de hoogte van de centrale kernen en de globus pallidus. Maar dat is eigenlijk niet iets wat we op de spoed direct gaan zien en wat ons zal mee de outcome van de patiënt of de behandeling ervan doen bepalen.
Ja, nee, inderdaad. Waarschijnlijk zal die CT vooral gebeuren bij die neurologische achteruitgang, om zeker te zijn dat er geen andere zaken aan de hand zijn. En die afwijking, als je die ziet, dan is het eigenlijk echt al heel laat. Om even terug te keren naar die casus. De vriendin, die dat dus ook de 112 had verwittigd, van die vriendin van die dame, die komt nu ook aan op de spoed en meldt dat ze inderdaad al een paar dagen eigenlijk wel zou geklaagd hebben van zo wat algemene klachten, wat hoofdpijn, malaise. Maar had daar ook wel bij vermeld dat het eigenlijk wat beter werd als ze dan toch wat buiten kwam. En zij bevestigt dus ook weer het verhaal van dat bewustzijnsverlies voordat de ambulance aankwam. De vraag is hier nu dus eigenlijk, hoe gaan we deze dame behandelen?
Wel, absoluut cruciaal is zoals steeds ABCD-aanpak en zeker voldoende zuurstof geven om te beginnen. Ja. Hormoonbare zuurstof. En niet vergeten ook dat dames ook zwanger kunnen zijn. Dus een zwangerschapstest hoort eigenlijk ook bij de initiële uitwerking.
Ja, terecht dat je het erbij vermeldt inderdaad. Dus ja, uiteraard zuurstof, zoveel als mogelijk. Hè. Dus ja, liever een FiO2 van 100%. We starten sowieso met 15 liter zuurstof op een non-rebreather. Maar ja, we weten natuurlijk ook wel dat dat gaat resulteren in typisch in een FiO2 van om en bij de 90%, realistisch gezien. Eventueel, stel dat je in een situatie zit waar je bijvoorbeeld moet afwachten voor de HBO, kan het misschien wel een indicatie zijn om CPAP of BIPAP op te starten, als het verdragen wordt natuurlijk, moet ik er duidelijk bij zeggen. Want daarmee raakt het natuurlijk wel tot een hogere FiO2 en misschien bijkomt ook het voordeel ja, dat de mensen dat maskertje niet zomaar gaan afzetten als er een groot lek of dergelijke, zoals de mensen beginnen te prutsen aan het masker, gaat het alarm ook wel afgaan, gaat er misschien sneller iemand bij zijn. Maar goed, heel duidelijk, dat gaan we natuurlijk ook niet opzetten als de patiënt een ingedaald bewustzijn heeft, dan zullen we hoogstwaarschijnlijk moeten intuberen.
Nee, het klopt. En patiënten zijn ook heel dikwijls verward, dus het maskertje wordt heel dikwijls afgezet. Nu, een intubatie is slechts nodig bij zeer hoge CO-waarden of bij ernstige CO-intoxicaties, wanneer patiënten echt een ingedaald bewustzijn hebben, een refractaire hypoxie of acidose, of waarbij echt een agressieve oxygenatie nodig is om zo hypoxie in de weefsels te vermijden.
Nou, ja, en eventueel, misschien lijkt dat wel een detail, maar het is toch belangrijk om erop te letten. We spreken heel de tijd over het zuurstof aan de weefsels. We moeten er ook vooral voor zorgen dat het zuurstofverbruik eigenlijk zo, eigenlijk toch geminimaliseerd wordt. Enerzijds, stel dat we spreken over intubatie, dat die sedatie zeker diep genoeg is. Maar ook, en dat is wel belangrijk, soms zien we bij CO-intoxicaties dat ze subfebriel kunnen worden of zelfs wat lichte temperatuur kunnen maken. En dat moet je ook natuurlijk goed behandelen, want daarmee gaat het dan ook dat zuurstofverbruik in de weefsels terug kunnen reduceren.
Inderdaad. En ventilatie, hoog genoeg en sneller afblazen van CO. Een PaCO2 mag eerder naar de lagere kant zijn. Ook natuurlijk niet te veel overdrijven, omdat we weten dat een lage PaCO2 tot vasoconstrictie kan leiden. En cerebrale vasoconstrictie is net iets wat we niet willen in een bedreigde zone.
Mm-hmm. Ja, nee, inderdaad. Dus ik ga ook wat touw inderdaad. Ja, relatieve hyperventilatie, maar zeker niet overdrijven. En ja, het doel is natuurlijk om de halfwaardetijd van CO in het lichaam naar beneden te krijgen. En als algemene richting hanteren wij eigenlijk volgende cijfers. Op kamerlucht, dus op 21% FiO2, heeft CO in principe een halfwaardetijd van om en bij de 5 uur. En als je dan full zuurstof gaat geven op een non-rebreather of eventueel dan met een CPAP of BIPAP, dan kun je eigenlijk die halfwaardetijd al reduceren naar 1 uur. En dan, en hier wordt het natuurlijk ook interessant, met hyperbare zuurstoftherapie te gebruiken, gaat je eigenlijk die halfwaardetijd nog eens reduceren tot om en bij de 20 minuten. Dat laatste dat is altijd wel wat afhankelijk natuurlijk van het duikschema dat je gebruikt voor hyperbare zuurstoftherapie.
Dus wat je eigenlijk beoogt met die hyperbare zuurstof is, en dat is misschien het meest zichtbare, is een rechtstreekse competitie voor het hemoglobine-moleculen, maar ook voor de myoglobine. En dat gebeurt door het feit dat zuurstof opgelost wordt in het plasma, zoals CO2 eigenlijk in een fles champagne opgelost is. Maar die halfwaardetijd is dus de halfwaardetijd van de binding met hemoglobine, maar zoals ik daarnet reeds verteld heb, is vooral de cellulaire toxiciteit van belang. En om geen ischemie-reperfusieverhaal te krijgen, wordt ook hyperbare zuurstof gegeven, eigenlijk om de cellulaire toxiciteit tegen te gaan. Alles valt in staat natuurlijk met zo snel mogelijk te handelen.
Ja, dus inderdaad, dat is heel duidelijk. Vanaf dat je de indicatie voor HBO hebt, moet die direct naar de tank of natuurlijk naar het centrum waar ze kunnen de caisson gebruiken. En dan voor de indicatie natuurlijk, wat is er wel belangrijk om te onthouden? En ja, no worries, we zetten deze lijst ook wel mooi samengevat in onze show notes. Deze lijst komt uit de Tintinelli en uit andere literatuur ook. Om te beginnen, bewustzijnsverlies of syncope, wat we bijvoorbeeld bij onze casus dan hadden. Maar verder ook verwardheid, stuipen, coma of focale neurologische uitval, duidelijke indicaties voor HBO.
En daarnaast niet te vergeten, er zijn ooit een aantal rechtszaken geweest in de Verenigde Staten omdat men zwangere patiënten niet behandeld had met hyperbare zuurstof, juist omdat die foetus zo nog veel kwetsbaarder is.
Ja.
Voilà, dus ook voor onze casus een duidelijke indicatie voor HBO. Andere indicaties zijn natuurlijk wanneer de patiënt daar naast CO-intoxicatie ook nog een acuut myocardinfarct heeft, maar ook dus non-stemisch, arritmieën, hypotensie en uitgesproken metabole acidose.
Ja, en uiteindelijk als er geen van deze echte heel concrete symptomen of bevindingen zijn dat we net oplijsten, is toch ook het carboxyhemoglobine op zich ook een indicatie, zijn er dan boven de 25%, dat is eigenlijk de cut-off om sowieso HBO te initiëren. En dan, ja, zoals net ook aangehaald door Sven, ja, het fetale hemoglobine heeft eigenlijk nog meer affiniteit voor CO, dus daar wordt dan geen 25%, maar 15% gehanteerd als cut-off, sowieso voor de hyperbare zuurstoftherapie. Dat is eigenlijk dan ook voor de zwangeren, maar zijn er eigenlijk andere regels voor kinderen of ouderen, of zijn dat toch gewoon dezelfde indicaties dan?
Wel, de indicatiestelling is hetzelfde. Het risico bij kinderen is dat zij natuurlijk in die periode zeer kwetsbaar zijn om snel met een griep gediagnosticeerd te worden. Gelukkig of ongelukkig zijn meestal de samenwonenden ook aangetast.
Ja, dat wordt duidelijker, ja.
Bij oudere mensen zien we, zoals ik reeds verteld heb, sneller korfalen. We zien ook dat die mensen heel dikwijls in een huis wonen waar bijvoorbeeld een CO-sensor niet aanwezig is. De CO-sensor die tegenwoordig samen met de rooksensor op de markt is.
Ja.
En we zien ook bij die mensen heel dikwijls een verwarmingsapparatuur die gedateerd is.
Oké. Nee, goed. Allee, ik denk in het algemeen belangrijk om dus die opgenoemde regels te hanteren. Nog eens, we zetten ze in de show notes. Je moet het niet nu al van buiten geleerd hebben. Maar, en dan willen we er toch wel even aan toevoegen, de eerlijkheid gebiedt ons toch ook wel om te vermelden dat de evidentie voor hyperbare zuurstoftherapie toch ook niet 100% overtuigend is.
Dat klopt. Dat heeft natuurlijk een aantal redenen. Het is moeilijk en ethisch misschien onmogelijk om een gerandomiseerde dubbelblinde studie op te richten.
Altijd bij toxico inderdaad.
Er is echter een Cochrane Review van 2011 waar 6 trials werden bekeken en waar 2 wel positief resultaat gaven met minder neurologische sequelen. Bij 4 geen verschil. Maar ik blijf er ook op hameren dat zelfs al zouden we een dubbelblind gecontroleerde studie kunnen doen, meestal wordt getoetst naar de cognitieve status van de patiënt en het is heel moeilijk om die status te kennen bij de populatie voor de intoxicatie.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus ja, nogmaals, het is echt steeds een klinische inschatting van je patiënt en zijn symptomen, samen ook wel met de carboxyhemoglobinegehalte. Maar ook rekening houden met de comorbiditeiten en zeker vergeet die zwangerschap niet. En al die zaken moet je eigenlijk in rekening nemen om eigenlijk een beslissing te maken tot HBO. Met natuurlijk ook in het achterhoofd, ja, zijn er risico's van het transport zelf. Want ja, voor ons is het uiteindelijk maar gewoon 1 verdieping naar beneden, maar voor andere centra kan het natuurlijk wel nog een eind rijden zijn ook.
Nee, dat klopt wat je zegt. Voor ons is het gemakkelijk. Wij gaan het verdiepje naar beneden, maar in Vlaanderen zijn er slechts enkele centra in Vlaanderen dan, die dan voor sommige patiënten op toch tientallen kilometers liggen en waarbij de voor- en de nadelen dienen afgewogen te worden. Dit is nog niet vergeleken met bijvoorbeeld afstanden die in de Verenigde Staten dienen afgelegd te worden, waar dan ook de ACEP de behandeling van HBO als controversieel beschouwt. En dit heeft zeker ook te maken met die lange transfertijden. En ja, als we natuurlijk voor iedereen dezelfde zorg willen aanbieden, dan zou voor iedereen een HBO-centrum op dezelfde afstand moeten liggen. Anders lijkt het vrij oneerlijk.
Ja, ja. Denk ook nog toe te voegen is zeker, ja, instabiele patiënten, dat is sowieso geen optie voor hyperbare zuurstoftherapie. Omdat je natuurlijk bij die duik niet zomaar ook de patiënt er terug kunt uithalen. Je moet altijd decompresseren. Dus ja, als een patiënt serieus achteruit gaat in de HBO, dat is toch niet altijd een gemakkelijke situatie.
Ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van het centrum tot centrum en de expertise die een centrum heeft. Wij kunnen een volledige ICU-opstelling in de hyperbare kamer maken. We hebben ook een beademingstoestel dat speciaal aan hyperbare omstandigheden is geconstrueerd. Ja, goed, vergeet echt niet alle basis supportieve zorgen. En om een voorbeeld te geven, stabilisatie van een trauma gaat uiteraard voor op HBO.
Ja, tuurlijk. Dus inderdaad, ook al meet je dan een hoger gehalte, is nog altijd wel vrij duidelijk dat, dat die stabilisatie van een trauma de prioriteit wel krijgt. Ja, goed. Los van onze casus dan, want we gaan deze dame dan wel naar de HBO natuurlijk laten gaan. We gaan die nadien uiteraard ook observeren op intensieve zorgen. Maar welke patiënten kunnen bijvoorbeeld wel naar huis?
Wel, de mensen kunnen naar huis bij laag risicosymptomen. Dat wil dus zeggen wanneer zij eigenlijk in een fase zitten waar hun klachten verminderen in de tijd. Dus de symptomen moeten eigenlijk opgeklaard zijn of zo goed als opgeklaard. Met normalisatie van de COHB-waarden. Maar ik herhaal nogmaals, meestal zijn de COHB-waarden al genormaliseerd terwijl de patiënt nog klachten heeft. Dus we spreken eigenlijk, of we praktisch gezien, is het een advies om de patiënten minstens 6 uur te observeren met 100% zuurstof. Er zijn ook een paar studies die dat langer maken. Maar dikwijls is dat voor een patiënt een moeilijke situatie, omdat er zijn huis is ondersteboven door rookinhalatie en er zijn heel veel zaken die moeten in orde gemaakt worden. Dus 6 uur lijkt ons praktisch gezien het beste van twee werelden.
Ja, dus dat is inderdaad medisch gezien dan inderdaad 6 uur observatie. Maar vergeet natuurlijk ook niet inderdaad, als dat huis al eens gaat over een woningbrand, dan is het wel duidelijk dat hij niet direct naar huis kan. Maar we moeten ook wel zeker zijn dat als we een diagnose van een CO-intoxicatie stellen op de spoed, dat ook ter plaatse eigenlijk, dat er metingen gebeuren, bijvoorbeeld door de brandweer, betrek die er dan bij, om te gaan controleren dat de situatie daar veilig is. En natuurlijk kan ook een patiënt niet naar huis als het over een mogelijk tentamen suïcide gaat.
Ja, en preventie is in het kader van CO-intoxicatie cruciaal om deze situaties te vermijden, maar dat ligt grotendeels buiten onze mogelijkheden en zullen we hier dus niet verder kunnen bespreken, spijtig genoeg.
Nee, oké. Goed, onze dame recupereert mooi na een korte observatie op IZ, dus ik denk dat we hier ook wel kunnen afronden. We zullen nog kort even samenvatten. Nog eens, elke vorm van onvolledige verbranding kan resulteren in CO-blootstelling, maar natuurlijk vergeet ook die methyleenchloride niet, die verfverdunner, wat dat echt heel langdurige CO-stijging in het lichaam kan geven.
Dus de symptomatologie is zeer aspecifiek. En gaat eigenlijk van hoofdpijn en nausea tot stuipen en coma, maar ook met cardiale klachten.
Ja, diagnose, zoals we al zeiden, door middel van carboxyhemoglobinegehalte. Maar nogmaals, het is echt niet enkel dat percentage dat zal aangeven hoe dat je de patiënt gaat moeten behandelen. Sowieso elke CO-patiënt 100% zuurstof. En we herhalen hier nog eens die indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie, bewustzijnsverlies of een syncope, verwardheid, stuipen, coma, focale neurologische uitval.
Zwangerschap, acuut myocardinfarct, dus ook de non-stemisch, arritmieën, hypotensie en uitgesproken metabolacidose.
Ja, en nog eens ook elk gehalte boven de 25% sowieso. Goed, alweer een ongelooflijk interessant onderwerp dat we hier hebben kunnen bespreken. Heel erg bedankt, Sven, om ons hier weer te kunnen doorloodsen.
Met heel veel plezier.
En natuurlijk ook veel dank aan jullie en alle luisteraars om er alweer bij te zijn. En zoals steeds kan je natuurlijk de samenvatting terugvinden op zol.be/urgentiegeneeskunde. Volg ons ook op onze sociale mediakanalen. En tot een volgende keer. Dankjewel, Sven.